Goedenavond, Slamat Malam. Dit is Radio Oras, de Molukse stem van Amsterdam en omstreken. We zijn iedere zondagavond te beluisteren via 106.8 in de ether en 103.9 op de kabel. En vandaag is Patouille, het culturele programma.
Goedenavond, Slamat Malam allemaal. Welkom bij de eerste Patolili naar de zomer. En wat staat er op menu? Een heerlijk inclusief kinderboek van publicist en columnist Reza Kartozen Wong. Waar is mijn noedelsoep? En we hebben twee vertegenwoordigers van het internationale lobbyteam die net terug zijn van een solidariteitsfestival op Oost-Timor. Maar we beginnen met muziek.
Já começo a sonhar em poder te ver, te cheirar, tocar, descobrir. Então provar o que esse baile não tem, essa manhã de carnaval. O mundo é de nós dois, no telefone eu vou dizer, já fica pra depois. Vejo os olhos meus se fundir nos meus, quero ver. Então provar o que esse baile não tem. Que quando o sol de novo clareia, já percebi sem perceber, já começo a sonhar. Eu vou te dizer que esse mundo está provando o que é que esse baiano tem. Já desliguei o meu mobil e ninguém nem ligou. Vou soltar o internet e o e-mail chegou só pra me dizer. Está desligado. Enquanto eu toco, o que esse baiano tem? Luz do sol é prazer. Toda gente acorda sambando sem perceber. E o amor vai reger, reger tudo que passa, que vem, não vem. Esse mundo que tem rei, que não há de ninguém ver. Esse mundo que tem rei.
En dit prachtige nummer heet Cubayano en werd gezongen en gespeeld door Lilian Vieira en haar en de New Cool Collective.
Ja, en welkom in de studio Francis en Nancy en Reza. Welkom. We gaan met jou beginnen, Reza. Reza is columnist, docent mediastudies aan de UvA, vader, echtgenoot en sinds deze week ook schrijver van het kinderboek Waar is mijn noedelsoep? Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om weer hier te zijn.
Ja, de laatste keer was volgens mij naar aanleiding van je promotie.
Ja, klopt. Ja. 2-3 jaar geleden of zo.
Ja. En vorig jaar geleden stond jouw promotieonderzoek opeens in het eindexamen maatschappijwetenschappen.
Ja, klopt.
Van 5
ja. Ja, toen had jij mij dat gestuurd. Dat vond ik zo leuk.
Ja, ja. Je vond de vragen zelf nogal pittig, begrepen.
Ik vond het goede vragen, ja. Het waren vragen waar sommige van mijn eerstejaarsstudenten misschien niet eens zo snel een antwoord op zouden kunnen vinden. Dus ik vond het voor een eindexamen goede vragen.
Ja, mijn leerlingen vonden het ook best wel pittig.
Okay.
maar houden ze je dan niet op de hoogte dat ze een stuk...
Nee. Dus ik ben blij dat jij mij daar op had gewezen. En ik heb toen inderdaad het CITO gemaild met de vraag of ik een examen kon krijgen. Dat kon gewoon. Dus, maar ja, dat zouden me niet van tevoren op de hoogte gebracht.
Nee, ik was ook echt blij verrast toen ik het opeens zag staan. Maar daar zijn we niet echt vandaag voor. Waar is mijn noedelsoep? Dus van de week is het gepresenteerd. Vorige week is het al gepresenteerd.
Sinds deze week ligt het in de boekhandels.
Ja.
En is officieel verkrijgbaar. Maar het boek was al een paar weken daarvoor te pre-orderen. En veel mensen hebben dat ook gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Maar onze uitgever was ook blij verrast met het aantal mensen dat het boek al hadden gepreorderd. Dat hadden ze daarvoor nog niet meegemaakt met kinderboeken. Dus het boek is al een tijdje verkrijgbaar. En ja, de boeklancering was 2 weken geleden. Dus zijn we nog even van aan het bijkomen.
Ja. Wat zijn de eerste reacties op het boek?
Die waren echt overweldigend. Ik bedoel, mijn vrouw en ik heb het met mijn vrouw geschreven, Tian. Mijn vrouw en ik hoopten natuurlijk op positieve reacties. En gedurende het maakproces hebben we ook regelmatig stukjes aan vrienden en kennissen laten lezen om te vragen wat ze ervan vonden. En toen kregen we ook positieve reacties en ook hele constructieve feedback. Ook op de illustraties trouwens. De illustraties zijn gemaakt door Maria Koutamanis. En we zijn heel blij met haar illustraties. Die brengen ons verhaal echt tot leven. Dus gedurende het maakproces kregen we al positieve reacties. Dus we waren wel... We hoopten en we hadden ook wel verwacht dat we positieve reacties kregen. Maar toen het boek uiteindelijk bij mensen thuis lag en de reacties die we van hun kregen, dat was echt overweldigend. We kregen echt een stroom aan positieve reacties. En dat hadden we niet verwacht. Nee. Zoveel. Echt mensen, mensen van Aziatische afkomst, ouders daarvan, die echt ook vertellen dat, dat ze het fijn vinden dat er eindelijk een boek is met een hoofdpersonage van Aziatische afkomst, omdat ze dat zelf vroeger tijdens hun kindertijd nooit hebben gehad. En die ook echt aangeven dat hun kinderen zichzelf of in ieder geval hun omgeving herkennen. De noedelsoep in dit geval. Maar juist ook veel reacties van mensen van niet-Aziatische afkomst. Die zeggen dankzij het boek wil ons kind nu ook noedelsoep eten. En ook andere gerechten. Het gaat om noedelsoep, maar gedurende de zoektocht, hè, ons zoontje Sam Ming, daar gaat het boek over, gaat op zoek naar zijn noedelsoep die kwijt is. En tijdens die zoektocht gaat hij langs andere klasgenootjes en die laten allemaal zien wat zij voor eten hebben. En dat is bijvoorbeeld de Turkse dolma's, Surinaamse pom bijvoorbeeld. Dus wat ouders ons vertellen is dat hun kinderen nu ook geïnteresseerd zijn in eten uit andere culturen. En dat is wat we ook wilden hiermee. Heel overweldigend zijn die reacties. We zijn er soms wel stil van ook.
Je gaf eigenlijk aan dat je het boek geschreven hebt omdat jij zelf toen in jouw jongere jaren, zeg maar van je jeugdjaren, je niet kon identificeren met Aziatische mensen of misschien überhaupt met andere mensen met dan een Nederlandse achtergrond.
Ja, nou kijk, ik ben zelf in de jaren 70 opgegroeid in Amstelveen. En in die tijd was Amstelveen een cultureel gezien vrij homogeen. Ik was ook een van de weinige, mijn zus en ik waren een van de weinige kinderen van niet-westerse afkomst op de basisschool. De omgeving waarin ik mij begaf was al een omgeving waarvan ik ook al het gevoel had dat ik anders was, zeg maar. En helemaal, je mediaomgeving in die tijd, daar kon je als kind van niet-westerse afkomst niet goed in herkennen. En mijn vrouw, die is wat jonger, die is in de jaren 80 opgegroeid. Nou, die heeft datzelfde. Zij is van Chinese afkomst. Zij had natuurlijk ook op school vooral meegemaakt dat ze wordt uitgescholden voor poep Chinees. En pinda, ga terug naar je land, et cetera. Dat zorgt er natuurlijk nog meer voor dat je je anders voelt. En dat je voelt dat je minder waardig bent ook. Op het moment dat de kinderliteratuur en ook andere media voor kinderen, op het moment dat die wel personages zouden bevatten van Aziatische afkomst bijvoorbeeld, ja, dan heb je als kind veel minder het gevoel dat je anders bent. Dan heb je toch meer het gevoel dat je erbij hoort, dat je hier thuis hoort. En dat is een van de redenen waarom we dit boek ook maakten.
Maar mag ik dan even wat vragen?
Ja.
Want ik vind het te lastig, want ik ben zelf, ik ben Molux. Ik ben 57 jaar geleden in Amsterdam geboren en getogen. Ja. En er waren heel weinig bruine kinderen.
Ja.
Maar het jezelf terugvinden in een boek. Ik las als kind ook veel.
Ja.
Maar ik had dat helemaal niet, wat jij nu zegt.
Nee,
ik identificeerde met de hoofdpersoon. En of die nou oud of een jongetje of bruin of wat dan ook was. Ja. Ik had het dus niet. Nee. Dus ik had niet behoefte om me ergens... Want als je dan begint over Molukse kinderen... Er waren toen niet eens, helemaal geen boeken.
Nee, nog steeds.
Ik vind het wel lastig hoor. Ja. Ik identificeer met de hoofdpersoon. Ja. Dus.
Nee, maar dat is een heel goed punt. Dat is ook iets wat ik in mijn proefschrift had meegenomen. Dat je een verschil moet maken tussen identificeren met en identificeren als. En identificeren met, dat kunnen wij in principe... Je kan je als man bijvoorbeeld ook identificeren met een vrouwelijk hoofdpersonage. Hè? Vanwege de handelingen die het hoofdpersonage uitvoert. Of vanwege de politieke ideeën van een hoofdpersonage. Hè? Daarvoor, je hoeft niet per se ook een vrouw te zijn. Maar... Ja. Wat het onderzoek ook uitwijst, is dat het voor mensen en zeker voor kinderen ook heel belangrijk is om zich naast identificeren met ook te kunnen identificeren als, om je thuis te voelen. Hè? En het kan best, het is ook zeker zo hoor, dat het niet voor iedereen geldt. Dat hoeft zeker niet voor iedereen te gelden. Alleen,
voor mij niet.
Nee, precies. Maar alleen zie je dat onderzoek laat zien dat. Vooral voor kinderen en in de westerse omgeving, kinderen van niet-westerse afkomst, dat het vooral voor kinderen heel belangrijk is om je thuis te voelen en om je onderdeel te voelen van die samenleving. En daar zijn, niet alleen in boeken hoor, maar daar zijn ook in tv-series en films, zeg maar, personages voor nodig waar ze zich mee kunnen identificeren. Dat is ook een van de. We hebben het over mijn proefschrift gehad een paar jaar geleden. Dat is ook een van de bevindingen uit mijn proefschrift. Dat jongeren van Aziatische afkomst, Chinees, Indonesisch, Indisch bijvoorbeeld, dat zij aangeven dat ze zich niet kunnen herkennen in Nederlandse films en tv-series, omdat mensen zoals zij daarin niet voorkomen. En dat dat ook een van de redenen is waarom ze niet meer. Of nooit misschien zelfs, Nederlandse films en tv-series kijken. En in plaats daarvan bijvoorbeeld wel Amerikaanse en vooral ook Aziatische films kijken. Uit Japan en Korea. Maar nogmaals hoor, dat verschilt dus ook per persoon. Niet iedereen die ik heb geïnterviewd voor mijn proefschrift ervaart dat op dezelfde manier.
Nee, en kan het ook zijn dat, kijk, Aziatische mensen in deze samenleving vielen eigenlijk nooit op.
Klopt.
Op de achtergrond deden ze eigenlijk gewoon hun dingen. Maar het klinkt heel gek, daar had de Nederlandse samenleving eigenlijk geen last van. Want als je bijvoorbeeld nu de Marokkaanse gemeenschap ziet. Ik bedoel, we hebben films als de Mokromafia of series als de Mokromafia. Je ziet heel veel Marokkaanse mensen ook alweer terugkomen in allerlei series.
Ja.
Is dat ook misschien een reden geweest, zeg maar, naar die Aziatische bevolking, om daardoor eigenlijk helemaal geen rolmodellen...
Dat speelt een rol. Series. Maar het is wel een heel belangrijk punt hoor, dat je hier aankaart. Want dat beeld bestaat hè, van Nederlanders van Aziatische afkomst. En dan met name Indische Nederlanders en Chinese Nederlanders. Het beeld van die groepen samenleving bestaat. In het algemeen is dat ze geen problemen veroorzaken en goed geïntegreerd zijn. Maar dat is een mythe. En dat wil ik wel even duidelijk maken. Dat is ook waar ik een keertje een column over heb geschreven. Het beeld bestaat dat Indische Nederlanders en Chinese Nederlanders modelminderheden zijn. En het kwalijke is dat veel Chinezen en Indische Nederlanders dat ook nog geloven. Ik heb het vroeger ook geloofd. Dat, ik geloofde dat ook, dat ik als Indische, Indonesische Nederlander een modelminderheid was. Hè? Dat ik dus een betere migrant was of een betere persoon van die westerse afkomst dan Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders. Maar dat is een mythe. En die mythe wordt inderdaad in stand gehouden, ook door media. Dat zou inderdaad voor een deel kunnen verklaren waarom we weinig films of tv-series zien over Chinese of Indische Nederlanders. En wel bijvoorbeeld over Marokkaanse Nederlanders. Want laten we eerlijk zijn, als we Marokkaanse Nederlanders in media of cultuur zien, dan is het over het algemeen toch heel erg stereotyp. En past dat binnen het heersende discours over, die groepen specifiek, maar ook in het algemeen over migrantengroepen. En we zien dus inderdaad weinig mensen van Aziatische afkomst in media. Maar als we die wel zien, en dat is wel weer de andere kant, als we wel bijvoorbeeld Chinese Nederlanders op televisie zien, dan is het over het algemeen stereotyp ook. Meneer Chung in Ik hou van Holland bijvoorbeeld, die er gelukkig niet meer is. Hè? Nu Ik hou van Holland is naar SBS6 gegaan. En meneer Chung was er opeens niet. Ik heb er verschillende keren ook nog over geschreven. En ik in mijn colleges over media en diversiteit, en met name ook de colleges over de Nederlandse identiteit, heb ik het over meneer Chung. Hoe een Chinees stereotype, zeg maar, wordt gebruikt om een hele witte Nederlandse identiteit te construeren. Die is er niet meer. Maar nog steeds komen er Chinese of Aziatische stereotypen voor in Nederlandse media. En dat willen wij dus ook doorbreken met het kinderboek. Hè? Wij willen kinderen van jongs af aan laten zien dat alle kinderen in Nederland, ongeacht afkomst, dat die gewoon, ja, die zijn in de eerste plaats gewoon Nederlanders. Want dit boek gaat over de Nederlandse samenleving. En toevallig is het hoofdpersonage van Aziatische afkomst.
Ja. Nou,
sorry, gaan, ik praat heel veel.
Het geeft helemaal niet.
Ik merk dat nu.
Dat geeft helemaal niet, maar we gaan eerst naar muziek en dan gaan we weer verder.
Kini harus aku lewati
zakdoek bij de hand. Dit was Glenn Fredly met Agir Cherita Chinta. Mooi, hè?
Heel mooi. Reza, waarom heb jij deze mee of gekozen? Want je liet ons kiezen uit twee nummers. Ja. Deze is het geworden.
Ik ben een grote fan van... grote fan, misschien dat is een beetje overdreven. Maar ik vind de muziek van Glenn Fredly heel leuk. Ik vind hem als artiest ook heel goed. Maar wat ik vooral tof vind is dat hij zijn bekendheid ook gebruikt om maatschappelijke veranderingen voor te brengen. Bijvoorbeeld, volgens mij was het vorig jaar, schreef hij een opiniestuk in de Jakarta Post, waarin hij opkwam voor politieke gevangenen in Indonesië. Nou, dat vind ik
tof.
Ik ken weinig Indonesische artiesten die dat durven. Of die dat zelfs ook vinden. Die zijn helemaal niet bezig met dit soort zaken. En hij wel. En hij stelt zich dus ook best kwetsbaar op. Zo, want het is niet niks om je in Indonesië over dat soort zaken uit te laten.
Ja. Maar waren er geen represailles dan?
Nee, volgens mij niet. Hij is ook groot genoeg. Dat kunnen ze ook niet maken. Hij is gewoon heel bekend. Dus. Maar ik vind het gewoon tof dat hij dan zichzelf als platform gebruikt.
Ja, dat is het ook wel, denk ik. Jouw boek Waar is de noedelsoep? Dat zette mij in die zin aan het denken. Dat ik dacht, er zijn natuurlijk ook Nederlandse kinderen opgegroeid in Indonesië.
Ja.
En ik dacht, als je het andersom redeneert, zouden die daar, zij zaten in een Indonesische samenleving. Ja. Zouden zij het gemist hebben om zich te kunnen identificeren met blanke kinderen of blanke rolmodellen? Of heb je dan over een machtsverhouding, situatie...
Nou, precies.
Waar dat niet nodig was daardoor?
Ja, kijk, het draait inderdaad ook om macht. Want ik zag ook wel wat reacties. We hebben over het algemeen positieve reacties gekregen, maar ik zag ook wel eens wat zure reacties. En dat is vooral van mensen die zeggen van... witte kinderen die in Afrika wonen dan... Wat ze vergeten is dat het hier gaat inderdaad om machtsverhoudingen binnen het mediaveld. En als je als wit kind in Afrika woont, dan heb je gewoon toegang tot witte literatuur. Tot witte media. De media, global media cultures, om het zo te noemen. Global popular culture. Het komt allemaal uit Amerika. Dus er zijn genoeg voorbeelden van mensen waarmee je kunt identificeren als wit persoon. Dus dat vergeten mensen altijd. En dat is dus niet het geval voor mensen van niet-westerse afkomst in westerse landen.
Nee. Komt er een vervolg op Waar is de noedelsoep?
Mijn vrouw en ik hebben al een verhaal bedacht voor een vervolg. En we gaan met onze uitgever afpraten. Maar dat is dan voor de langere termijn. Waar we eerst op hopen is... we hopen dat we het boek kunnen laten vertalen. Want we hadden wat... reacties ook gekregen uit Australië onder andere en uit Engeland. Van mensen die het van vrienden in Nederland hadden gehoord. Die hadden gehoord over ons boek. En die zeiden van ja, dat boek willen we hier ook. Dat zou ik heel tof vinden als we in bijvoorbeeld Groot-Brittannië in de winkels liggen.
Ja, precies. En ik weet niet hoe. Ik heb het boek zelf nog niet gezien, eerlijk gezegd. Maar zou er ook een film van kunnen komen? Of een serie?
We zijn met de uit. Ja, kijk, we zitten.
Altijd groot denken.
Ja, nee, maar dat is goed. Nee. Dat is helemaal. Dat is eigenlijk. Ons boek wordt uitgegeven door Rose Stories. En Rose Stories is niet alleen een uitgeverij, maar eigenlijk een story producer. Ze doen theaterstukken, zoals Melk en Dadels is van hun bijvoorbeeld. Ze maken tv-series. En het boek is ook nog mede geproduceerd door Oxfam Novib. Dat is... Ons verhaal sluit ook heel goed aan bij de doelstellingen van Oxfam Novib. Omdat het Oxfam Novib staat voor een betere wereld en dan... met specifieke focus op eten, hè, op voedsel. Met Rose Stories en misschien ook met Oxfam Novib. Ik weet niet hoe dat dan in de toekomst gaat. Maar met Rose Stories zijn we wel ook aan het nadenken over andere manieren waarop we dit verhaal kunnen verspreiden eigenlijk. Dus misschien theater, kindertheater. Televisie.
Maar borrel je nog van de ideeën voor een nieuw onderwerp voor je boek? Of jullie moeten
zeggen? Voor een nieuw boek, hè, voor, dus een prentenboek weer... hebben mijn vrouw en ik eigenlijk al een grote verhaallijn. We moeten hem nog specifiek maken, concreet maken natuurlijk. Maar we hebben al een idee waar het dan over gaat. Het gaat ook weer over een zoektocht, maar dan op een andere manier. Dus daar zijn we bezig. Maar mijn vrouw en ik zijn ook voor Road Stories bezig met andere boekideeën. Dus die zijn dan niet voor kinderen bedoeld.
Ja. Ik was net op een verjaardagsfeestje en die vertelde dat ik een radio-uitzending had en wie we te gast hadden. En zei ik, ja, we hebben ook een schrijver die heeft een kinderboek geschreven. Juist om kinderen van allerlei verschillende achtergronden te kunnen laten identificeren. Ja. Ik zeg, waar denken jullie dat het boek over gaat? En iedereen zei meteen, het gaat vast over eten.
Nou, kijk.
Dus, maar toen dacht ik ook van, is dat ook niet misschien heel stereotyp om dat als onderwerp te nemen?
Ja en nee. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, aan de ene kant kun je... stereotyp. Kijk, het interessante is dat eten voor heel veel groepen belangrijk is. Hè? Voor heel veel migrantengroepen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Voor heel veel migrantengroepen is eten... het is een cultuurdrager, een cultuuroverdrager. Het is een vorm van populaire cultuur met een hele sterke verbindende kracht ook. Hè? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen het is stereotyp. Aan de andere kant, ja, het is nou eenmaal zo dat eten voor heel veel culturen een hele centrale rol speelt in het dagelijks leven. En dat is ook iets wat voor mijn proefschrift was ik eigenlijk van plan om ook nog... Ik heb onderzoek gedaan naar consumptie van televisie, films, Asian parties. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik ook nog onderzoek zou doen naar eten. Want eten is eigenlijk een van de belangrijkste vormen van populaire cultuur. Het is een van de eerste vormen van populaire cultuur die je als mens tegenkomt. Want als je geboren wordt, is het een van de eerste dingen is eten. En daar wordt zo weinig wetenschappelijke aandacht aan besteed. Mm-hmm. Terwijl het zo'n belang... Dus ja.
Nou, dat is een mooi bruggetje naar iets wat ook met eten te maken heeft. Een snackje eigenlijk. Het heet pinda. Maar het is een tijdschrift. Het is een eenmalige uitgave, heb ik begrepen. Heb jij ervan gehoord?
Ja, ik heb er zeker van gehoord, ja.
Wat vond je ervan?
Dat vind ik lastig om te... want ik ken een hoop mensen die eraan hebben gewerkt. Ook een hoop mensen die ik hoog heb staan. Ik zelf denk dat de naam wat ongelukkig gekozen is.
Ja.
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 Denk ik.
En waarom is die ongelukkig gekozen?
Nou, kijk, pinda, je kan het als een geuzennaam zien. Hè, zo wordt het door de hoofdredacteur van het blad ook gebracht. Ricci Scheldweg is de hoofdredacteur. En daar zit ook wel wat in natuurlijk. En het is ook een koosnaampje. Veel Indische Nederlanders die gebruiken het onderling. Hè. Ik ook met mijn vrienden, met sommige van mijn familieleden. Ik noem mijn... dat hebben we vroeger altijd gedaan. Dus als het blad bedoeld was voor consumptie binnen de gemeenschap, dan had ik daar veel minder vond ik dat veel minder problematisch. Maar nu, ja, je loopt toch het risico dat je hiermee het gebruik van dat woord legitimeert. In de samenleving als in de brede samenleving.
Maar dan in negatieve zin? Of?
Ja, nou ja. Ik zou het niet tof vinden als bijvoorbeeld mijn zoontjes pinda worden genoemd. Hmm. En als dat dan gebeurt omdat er ook een blad is. Weet je wel?
Ja, precies.
Dat legitimeert.
Oké, we gaan afsluiten. Waar is het boek te krijgen?
Het boek is sinds deze week in de boekhandels te krijgen, maar vooral ook online. De bekende online boekwinkels.
Ja, bol.com en alle andere.
Ja, in onze via onze uitgever ook. Via de webshop van Road Stories.
Kinderboekenwinkel.
Ja.
Heb je dat ook al gedacht? Ja. Oké.
Waar is mijn noedelsoep van Reza Kartoze Wong en zijn vrouw?
Hartstikke bedankt. Ja,
dank jullie wel.
Ma saída do colo já te conhecia, só te ver.
feras ainda menina, já eu o sentia sem saber que tu serias minha pena e alegria até morrer. Ainda eu mal pensava, já eu sabia que tu irias ser o meu sol, minha sombra, tudo o meu fado divino me foi dado ao nascer. Ainda era pequenino, amar-te foi meu destino, amar-te é meu destino.
In de studio hebben wij Francis en Nancy van het PAC, van het Internationaal Lobbyteam. Jullie zijn net een paar weken terug van Oost-Timor, of Timor-Leste, zoals ze het zelf zeggen, of Timor. Lorosai, dat vind ik veel mooie naam. Vanaf nu gaan we dat zo zeggen.
Ja.
In verband met het 20 jaar geleden is dat er een referendum plaatsvond. En jullie zijn op de uitnodiging van de Campus Human Rights Universiteit van Dili.
Onder andere.
Welkom. En zij zaten dan in de organisatie van het festival. Hè? Solidaridad.
Combinatie eigenlijk allemaal.
Ja. Oh, en nu een fragment van het festival.
The government of Timor-Leste must ratify the International Convention on Enforced Disappearance of Persons and to establish a good quality mechanism to reintegrate stolen children into the families, communities and nation.
Yes.
Yes. Yes.
The government of Timor-Leste must protect the domestic workers with a specific law that dignifies and respects their human rights and their workers.
Yes.
Yes.
The government of Timor-Leste must recognize the bad practices in the usage of petroleum fund. The continuous irresponsible of unsustainable use of the fund jeopardize the future of the people of Timor-Leste. These will exacerbate in health, education, and agriculture sectors are undeveloped. The government of Timor-Leste must invest more in public education where ordinary children are educated, provide adequate facilities in health, sanitation and good quality education equally to all children.
Yes.
The government of Indonesia must immediately stop human rights violations in West Papua.
Yes!
Yes! Yes.
Respect the West Papuans' aspiration and allow the entrance of international observers and international assistance to address the sufferings of the people in West Papua.
Yes! Yes.
Viva Papua!
Viva! Viva Papua!
The government of Indonesia must show responsibility for past human rights violations by taking care of and supports victims of sexual violence, stolen children, and recover of the victim's life.
Yes.
The government of Indonesia must implement the recommendation of CLBR and CDA reports.
Yes.
All movements against climate injustice to strengthen the solidarity in the fight against colonialism and capitalism, which continue to harm the environment, create inequality, poverty, and other injustices.
En dit was een stuk van het Joint Declaration, hè, wat op het festival Solidaridade te horen was.
Ja.
Hoe was het weer om het te horen? Want ik zag jullie echt zo kijken, alsof jullie er weer waren.
Ja.
Het was heel indrukwekkend, want dit statement is zeg maar op die dagen echt vastgesteld. En het is zeg maar een hele samenvatting van alle andere groepen die er ook uitgenodigd waren. Want er wordt ook een paar keer genoemd dat het recht op zelfbeschikkingsrecht ook voor de hele wereld moet gelden. Dus daarin is ook dan vermeld de Maluku, West-Papua, West-Sahara en andere gebieden. En dat is eigenlijk best wel een klein doorbraakje.
Ja, doet bijzonder.
Dat het daar gezegd wordt. En ze hopen dat voor de regering van Timor-Leste.
Ja.
En voor Australië en Amerika en eigenlijk. Dus dat was wel bijzonder.
Maar ik wil even terugkomen. Kunnen jullie nog even in één zin, wat is het PAK? Dat in één zin?
PAK, we zijn zeg maar in 2007 ontstaan toen naar aanleiding van die Chakalero-dansers die opgepakt zijn. En sindsdien ondersteunen wij hun in de breed mogelijke manier. Dan ook voor de gezinnen. En wij zijn eigenlijk de mond waarom ze vastzitten. En daarom gaan wij ook, waar we uitgenodigd worden, gaan we erheen om te vertellen hoe de situatie is met de gevangenen. Maar ook in het bijzonder de situatie op Maluku. En nu ook zeg maar over de landonteigening en alles wat er speelt eigenlijk.
Ja, PAK is dus een Molukse mensenrechtenorganisatie.
Ja.
Die opkomt voor de Molukse politieke gevangenen.
Ja. Maar wat deden jullie daar op het festival? Want jullie zijn echt uitgenodigd. Ja. Dat is toch wel bijzonder.
Uitgenodigd door de organisatie.
Ja. En kun je iets vertellen over het festival?
Ja, misschien even een aanleiding waarom we uitgenodigd zijn. Want het is eigenlijk een vervolg op een conferentie die we hebben bijgewoond in Portugal. In het parlement van Portugal. Daar was ook zeg maar de hoofdonderwerpen toen zelfbeschikkingsrecht en mensenrechten en zo. En dit hebben ze mede gecombineerd met het 20-jarige jubileum, reunie van de referendum. Het is een beetje raar. Op die manier zijn we ook uitgenodigd om deze conferentie en festival bij te wonen. En daar stonden we dan met onze informatiestand, waar wij informatie van Maluku hadden. En dat werd uitgedeeld en mensen konden naar ons toe komen.
En bij onze stand hing ook de vlag van Maluku en van West-Papua.
Ja.
En dat waren eyecatchers.
Ja, er zijn heel veel mensen die gingen naar onze stand toe. Er trokken echt veel bezoekers. En ze wilden op de foto met de vlaggen. En onze Molukse tijdlijn, onze informatie, dat werd echt gretig afgenomen. Ja, we moesten zelfs 20 extra kopieën ervan maken. Want het was in no time was het weg. En ze wilden zo graag de Molukse informatie wilden ze zo graag weten. En ze wisten eigenlijk heel weinig over Maluku. Dus het werd echt als een spons werd het opgenomen.
Wat grappig, hè?
Ja.
Vooral de studenten.
Maar dus dan is er weinig bekend. Dan hadden jullie het verwacht dat jullie zoveel aandacht zouden krijgen?
Eigenlijk niet.
Nee?
We hadden wel verwacht dat we zouden wat uit zouden leggen. Maar dat we echt alles vanaf het begin zeg maar moesten uitleggen, dat hadden we niet verwacht.
Maar want hoe komt het dat er eigenlijk zo weinig bekend
was? Vooral de studenten weten van, zeg maar, de jonge studenten weten niet. De oudere mensen weten het wel. Maar ze hebben eigenlijk 25 jaar lang geïsoleerd geleefd natuurlijk. En dat is niet zo raar dat ze er niet veel vanaf weten.
Ja. Dus er was echt een honger naar informatie.
Ja.
Maar geldt het dan alleen vooral voor de, zeg maar, de Molukse stand? Want er waren meer groeperingen?
Nee, je had ook zeg maar daar stands van Timor zelf. En die ook, hoe noem je dat? Hun eigen dingen, NGO's, hadden ze ook. Nee, die hadden ook allemaal informatie. Maar die vlaggen waren echt een eyecatcher. En je voelt gewoon, als je het gaat uitleggen, iedereen zei zo, wat je nu vertelt, dat hebben wij persoonlijk meegemaakt. We hebben het zelf meegemaakt. Ja. Wat nu gebeurt op Papua en op Maluku, dat hebben wij 25 jaar lang meegemaakt.
En dus zelf herkenning.
Ja, en dat merkten we ook heel vaak als we het gingen vertellen bij mensen die zelf ook guerrilla waren geweest. Tranen liepen over hun wangen gewoon.
Ja.
Dat was soms.
Maar voor jullie moeten die verhalen ook bijzonder zijn, toch?
Zeker.
Want het is niet. Wat is je bijgebleven?
Wat mij is bijgebleven is dat de lange arm van Indonesië wel voelbaar was. Want naast dat onze vlaggen van Maluku en West-Papua bezoekers trok het ook andere aandacht. Omdat Indonesië die was aanwezig ook, vanwege de viering.
Ja.
En toen kwam de politie naar de organisatie en die heeft geklaagd van die vlaggen moeten weg. Die vlaggen van Maluku en West-Papua. En toen zei de organisatie tegen de politie van, dat gaan we niet doen, want dit zijn onze vrienden. Wij hebben ze uitgenodigd. Maar als je zo nodig de vlaggen weg wil hebben, haal ze er maar af. En dan wordt het een internationale kwestie. Want kijk maar hoeveel internationale pers hier rondlopen. Toen is de politie weggegaan. En we kregen de pers over ons heen. Dus we kregen een interview van de pers. En we kwamen op het journaal. En dat hadden we helemaal niet verwacht. En, ja,
had je er een beetje op voor kunnen bereiden? Of?
Nee, ze kwamen gewoon naar je toe. En, het is net als hoe je op tv ziet dat al die pers met van die microfoons... Dat beeld, ik moest dat in Bahasa, moest ik een interview doen. En dagen later kwamen mensen nog naar me toe van... Nou, ik zag je op tv, je hebt je goed gesproken, Hebat. Maar het was echt, dat had ik niet verwacht.
En wat wilden zij weten bij die interviews?
Ze wilden weten waarom wij op Timor waren. Dus ik heb uitgelegd van we zijn uitgenodigd en dat we daarom hier zijn op Timor-Leste. En ze vroegen ook van wat verwachten jullie van Timor-Leste? En toen zei ik, samenwerking of steun. Want zodat hopelijk Maluku en West-Papoea ook vrijkomen.
Solidariteit.
Ja.
Maar dat we de journaal zouden halen, dat was echt...
Dat is bijzonder.
Want ze hadden alle solidariteitsgroeperingen die hun hebben geholpen tijdens de bezetting, hadden ze uitgenodigd.
Ja.
En zodoende hoop je op solidariteit terug. Maar op die manier kwam ook weer achter de lange arm van Indonesië. Iedereen zegt, we staan achter je. Maar de mensen van bepaalde functies staan, privé staan ze achter je. Maar uit hun functie kunnen ze niet zeggen, omdat ze, als ze gaan Indonesië provoceren, dan is het heel dun.
Dus het is toch ook wat een beetje terughoudend, zeg maar.
Ja.
En, was dat schrikken voor jullie trouwens?
Zeker. Ja,
dat was heel want ongeluk. Je leest het natuurlijk, je hoort het, maar nu maak je het zelf.
Dit is wel schrikken. Het is ook een eye-opener. Maar aan de andere kant is ook weer heel veel warmte, dat je van de mensen heel veel warmte terugkrijgt en dat ze op andere manieren helpen je altijd. Want je weet nu gewoon, we zijn ook naar Van der Wattel geweest, ook op uitnodiging. Vanuit Pak gaan we nooit zomaar heen, worden meestal op uitnodigen, want anders is het een beetje raar natuurlijk.
Ja.
Daar was het ook heel warm, maar dit, je weet van Timor, Loris zei, het zijn je vrienden. Het is heel...
Voelt het.
Ja.
Ja. En wat hebben jullie zelf nog meer kunnen doen dan bij een stand een voorlichting geven?
Ja.
Hebben jullie zelf nog...
Ja, we hebben naast interviews bij de opening van het... Global Campus for Human Rights. Dat is nu een nieuwe scholarship op de universiteit. Wat gedaan is, of ontworpen is, zeg maar, door Manfred Movak. En best wel een bekende mensenrechtenadvocaat. Nou, daar hebben we dus en daar best verschillende mensen gesproken. Of we dat ook kunnen implementeren op Maluku of Patimura. Of we mensen kunnen laten opleiden tot diplomaten vanuit Maluku en zo. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar. Ja, je moet eerst even, voordat je iets concreets gaat zeggen dat het allemaal is, moet je wel allemaal weten. Dus zulke dingen hebben we ook allemaal gedaan. En ook veel uitgewisseld, veel awareness kweken, zeg maar. Dat is belangrijk.
Oké. We gaan het even onderbreken met muziek.
La pusiera una troco, escribe a resentimiento, a vida lo ronca la mía, su seria solo, que ama tiene que no ve, políticamente, si la bute o nunca coro, libertad va a imaginar un derecho fundamental, a usted la soy, tampoco a ama ni libertad, va a expresar, cata el sistema de injusticia, a huele contra, obligado señor presidente, a un humano de Kikoan, me viajo de solo que me bot, solo que toma que me la informa, a orgullo lugar timorense, pronto a tu luta, cualquier tema.
si tu hai tenere rain, tani tani rain e fa cara tu so sai tani liberdade. Recupera ogni tanse, recupera ogni susa. Pinta fitu ne na cucu, fo na Roma vai tani rain. Sola unico nel mondo, povu ti urlete. Luta solo varia san colonialismo ne beante funaro. Menos chila, menos croat, mai be spirito libertare ne be volta. Se sai esempio marai votu. Cata chi ne da la ne be amihili, ba mi che pendesia total. Ho a crai can, a mi agradece, ma mi respeto bot, ba mi fundamento, ma è il presidente di culo batu.
Even kijk hoor. En nog steeds in de studio, Francis en Nancy. Kunnen jullie iets zeggen over de politieke, economische situatie op Timor-Leste? Voor zover je duur kunt horen.
Ze zijn arm.
Ze zijn arm, maar als ik het goed heb onthouden, gelezen, staan ze niet slecht in de ranking van democratie en zo. En vooral in de Aziatische en hun omgeving dan. Maar ja, het land is... Ja, was totaal vernietigd natuurlijk. Ja. En ze moeten
opbouwen.
Echt aan het opbouwen. Ik ben toen in 2015 ook geweest voor Walk Against Impunity. Je ziet nu wel dat de wegen, zijn ze echt druk mee bezig en zo. Ze zijn echt bezig, maar hoe snel kan je een land opbouwen in 20 jaar? Ik bedoel, er, bestaan, veel, ja. Landen, er zijn landen die al honderden jaren bestaan, die doen het toch stukken slechter. Ja. In mijn ogen dan.
Wat is hun grootste inkomstenbron? Weet jullie dat toevallig?
Ik zou het echt niet weten. Nee. Dus ja, ik denk dat er heel veel geïmporteerd moet worden. Maar dat is wat ik dan heb begrepen toen de tijd van 2015 en nu. Ze zijn ook... Indonesië heeft toen zeg maar... ja, maar dat is nog steeds... Ik hoor net door iemand van de olie en zo... Maar dan zijn ze nog een beetje in de clinch met Australië. Als dat helemaal goed is, die medialijn... Dan hebben ze aardig wat olie... te verkopen. Dus daar zouden ze heel veel mee kunnen verdienen.
Maar ze, weet je hoe dat, weet jullie waarom dat komt in de clinch met? Want dat is toch gewoon
die zeegrens is toen de tijd was even heel snel met Indonesië bepaald. En die ligt eigenlijk bij Timor, maar die heeft toen Australië
verschoven.
Verschoven. Ja. En dat hadden ze toen al een beetje met Indonesië afgesproken.
En er is nu ook een Witness K.
Ja, Witness K en Bernard. Dat is ook een hele grote issue op Timor. Ja. Daar zijn ze nu echt druk mee bezig. Maar ja, Australië helpt Timor als het hun financieel uitkomt. Even heel cynisch gezegd.
En is iedereen op Oost-Timor ook echt blij met die onafhankelijkheid? Of je ziet ook natuurlijk wel eens dat in sommige landen die opeens onafhankelijk zijn, dat mensen daarna nog wel zeggen, nou ja, weet je, daarvoor was het in ieder geval
Ik heb ze niet gesproken. En ik heb ook niet het gevoel dat daar iemand terug wil naar de Indonesische overheersing.
Ze waren heel blij.
En je ziet ook, ze zijn echt trots. Ja. Maar ze zijn ook, ze durven ook hun eigen regering aan te kritiseren, zeg maar. Ze zijn niet, ze volgen niet blind iets. Maar
klopt.
Ik denk dat het ook komt dat ze 20, 25 jaar lang hebben gevochten, dat er heel veel activisme in het volk zit. En dat is het liedje wat net gespeeld werd, dat is ook op dat festival gedraaid. Het is echt activistische band en zo. Want die bands die daar speelden bij dat festival, die waren ook uitgenodigd om bij de officiële festiviteiten te spelen. Hebben ze allemaal, dan zouden ze echt vet voor betaald krijgen. Want dan hebben ze gezegd, nee, we gaan hier spelen. Want deze mensen hebben ons geholpen aan onze vrijheid. Die zijn voor ons belangrijker. Kijk, ja, dat geeft wel wat aan. Ja, dat is echt wel...
En op het festival werd ook een theatervoorstelling gespeeld. En daar hebben ze de Indonesische overheersing hebben ze dan nagebootst. En ook dan naar de referendum toe en dat ze vrij zijn.
Ja, want hoe is de relatie met Indonesië? Lastig.
Ja, ik denk lastig. De mensen, zeg maar, de activisten die wij spraken... Ja, die denken zeg maar echt nog zwart-wit, zeg maar. Maar de mensen, wat ik net ook zei in de regering... Ja, het is toch je buurman. En in de politiek moet je compromissen sluiten... die volgens mij heel vaak tegen je hart ingaan... maar wel met verstand moet gekozen worden. En dat, ja, dat wringt heel veel natuurlijk. Vooral omdat wij, zeg maar de eerste dag dat we er aankwamen... hadden ze een programma voor elkaar gemaakt... dat we 's ochtends met 3 vrouwen op stap gingen... en die vrouw ging vertellen wat hun is overkomen tijdens de bezetting en zo allemaal.
Dat is vreselijk.
Als je dat dan hoort, denk je, wow, dat is echt verschrikkelijk. En dan moet je nagaan dat je nu moet samenwerken met diezelfde personen.
Nou ja, om een voorbeeld te geven. Er was een vrouw die werd... Ja, er waren alle 3 de vrouwen werden seksueel misbruikt. Maar één vrouw, ja, die moest zeg maar naakt in een tank springen waar een levende krokodil in was. En dan, ja, ze sprong erin en haar hoofd werd meermaals onder water gedrukt. En nou ja, toen heeft ze dat overleefd en toen mocht ze eruit. En toen werd ze door al die militairen, werd ze dus Indonesische militairen verkracht. En dan praat ze erover met zoveel kracht nog, dat je echt denkt, ja, we waren gewoon sprakeloos. En we vonden het gewoon angstaanjagende verhalen van, wie verzint nou zulke straffen? Ja, maar ja, dan komen ze naar ons toe van, ja, we zijn survivors, maar we are strong. En dan denk ik, oh jee, vind ik wel knap.
Ja. Hebben jullie misschien de indruk dat is Indonesië blij dat ze van Timor af zijn?
Oeps. Wij hebben eigenlijk de enige Indonesiër die wij daar gesproken hebben was van de Intel. Dus achteraf bleek het van de Intel te zijn. Dus
of Indonesiërs die pro Timor nog, zijn.
Ja, er was ook één jongen die was dan echt pro West-Papua en zo. Die was ook betrokken bij dat festival en zo. En toen die weer terugging naar Indonesië.
Ja, dus ja, sorry, ik moet even, onderbreken. Ja. Hij heeft dus zijn informatie bij onze stand neergelegd. Hij zei zo van, mag ik mijn informatie bij jullie neerleggen? Ik zei, ja, is goed. Maar hij zei zo van, ja, maar als mensen vragen van wie het is, dan moeten jullie mij niet aanwijzen. Dus houd het maar even vaag. Dus nou, oké, ik vind het prima. Maar hij bleef heel lang bij onze stand hangen. En hij is dus een paar dagen voor ons is hij teruggegaan, want hij woont in Jakarta, maar hij had een tussenstop in Bandung. En hij kwam in Bandung aan en toen kreeg hij een telefoontje van, ja, je staat op de lijst, je wordt gearresteerd. Toen is hij teruggevlogen naar Dili. Dus zo erg is de lange arm van Indonesië dus.
Ze hebben overal luistervinken.
Klopt, ja.
Ja, en jullie hadden het net al over inderdaad de link met Maluku en West-Papua.
Ja.
Wat zou Maluku en West-Papua kunnen leren van Oost-Timor?
Oh. De strijd niet op te geven.
Sorry?
De strijd niet op te geven. Maar dat is wat ik toen wij op Vanuatu waren. Nou, ik hoor raak gewoon steeds, sorry. want toen had ik gesproken met de zus van Walter Lini, zeg maar, de smoekeel van Vanuatu. En die zei zo, stel je bereikt je onafhankelijkheid, dan zou je de eerste 10 jaar al een en al ellende zijn. Maar dat mag nooit de reden zijn om de strijd op te geven. Want wat ze op Timor zeiden zo, nu wij ons eigen land, nu hebben we ook het recht om ons eigen land helemaal naar de Filistijnen te helpen of heel mooi te maken. En dat is ons recht. En dat recht is veel meer waard dan tussen quotes slaaf te zijn van een andere mogendheid. En kijk, het referendum heeft voor hun goed geholpen. Er was ook een discussieavond bij een NGO en daar zaten al de, zeg maar, die ex VN-observers van de tent, die waren daar zo. En dus die waren. Toen had ik ook een vraag gesteld: is het referendum de oplossing voor zelfverschikkingsrecht? Want stel Maluku vraagt om een referendum, dan gooi je je eigen geschiedenis weg van. Je hebt een rechtmatige proclamatie van 25 april 1950. Gooi je weg, want je gaat dan vragen aan jouw bezetter: mag ik weer vrij zijn? Je gaat het vragen aan de persoon die jouw pest, ga je vragen: wil je alsjeblieft stoppen? Terwijl je een rechtmatige proclamatie hebt die voor 17 augustus van 1950 is. Dus eigenlijk gooi je dan de geschiedenis aan weg en je gooit je eigen legitimiteit weg. Maar toen zei een jongen op Timor, zei zo, we hebben het wel gedaan, want we hadden ook een proclamatie voordat Indonesië binnenviel. Zei ze, ja, maar wij wisten dat we het zouden winnen. Kijk, dan kan je het doen. En daarna hebben ze een ritueel gehouden dat die proclamatie van 75 weer, ja, dat was een van het ritueel, dat ze het weer legitiem maakt en zo. Maar daar moet heel goed over nagedacht worden natuurlijk.
Ja. Dus, ja. Kan ik nog wat aanvullen?
Ja, graag.
Het verschil met Oost-Timor en met Maluku en West-Papua is dat Oost-Timor was een oud-kolonie van Portugal. En Portugal heeft Oost-Timor geholpen door onafhankelijk te worden. Maar helaas, ja, dat kunnen we van Nederland niet zeggen, want Nederland kijkt de andere kant op. En ja, laat Maluku en West-Papua vallen.
Dus je hebt meer hulp nodig ook van buitenaf dan alleen in Indonesië zelf.
Ja, ja, want dat was ook een eye-opener. Want we waren bij een lezing, zeg maar, van José Ramos Horta en Alkatari. En toen zeiden ze ook dat Mozambique en Guinea-Bissau, die hebben echt heel veel gedaan voor hun. Ook al twee oud-koloniën van Portugal. Maar Mozambique heeft al de Timorese diplomaten een diplomatiek paspoort gegeven. Dus zodoende konden ze veel makkelijk bij de VN naar binnen komen en zo allemaal. Ja, dat zijn wel kleine dingen die je kan helpen met verder te gaan en zo.
Ja, nou ja, wat mij. Ik vertelde net in het tussenstuk dat ik 20 jaar geleden, zeg maar in deze periode, in Lissabon was. En ik merkte inderdaad dat de Portugezen veel meer een pro-Oost-Timor houding hadden.
Klopt.
Dan een pro-Indonesië houding.
Ja, ja.
Dus dan
is het een beetje toch hun.
Dan helpt hun.
Dat helpt dan inderdaad wel. Ja, dat helpt wel.
Nou, we zijn alweer doorheen.
We zijn er doorheen.
Dus.
Tijd gaat snel.
Ja, tijd gaat zeker snel. Nou, we wilden Reza, Francis en Nancy heel erg bedanken voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes met je boek en met jullie verdere activiteiten
Dank
voor
u wel.
Het pak.
Dank u wel.
Dus en misschien tot de volgende keer bij een nieuw boek of weer activiteit.
Zeker.
Jullie, ja? Hartstikke bedankt.
Ja.
U ook.
Bedankt.
Ja, jullie dank.
Amato, hè? Amato.
Dat is helemaal
vreemd. Volgende uitzending is...
Ik heb niet zo.
Is 20 oktober en we hebben, geloof ik, Isabelle Boon, hè? Ja, van het nieuwe boek van Isabelle Boon. I love Banda.
I love Banda.